kerkenraad maakt u het volgende bekend. Woensdagavond zal er lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 1, 6 en 7. Psalm 72, het eerste vers: geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. 1, 6 en 7 van Psalm 72. wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer, toen zeide ik zie. Ik kom, o Heere. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het achtste hoofdstuk van Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 8, het gehele hoofdstuk, is de schriftlezing na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Allereerst maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat in vele beproeving de verdrukking, de overvloed, hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hun goedanigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest. Ons met vele vermaning bindende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heilige geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan den Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om ons, om uwentwil, is arm geworden, daar hij rijk was, omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren het begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volwaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volwaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlicht hebben en gij verdrukking. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, omdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Doch Gode zij dank, die dezelfde naastigheid voor u in het hart van Titus gegeven heeft, dat hij de vermaning heeft aangenomen en zeer naastig zijnde gewillig tot u gereisd is. Maar wij hebben ook met hem gezonden den broeder, die lof heeft in het evangelie door al de gemeenten. En dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeente verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heren, tot de heerlijkheid des Heren zelven en de volwaardigheid uws gemoeds. Dit verhoedende, dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend. Als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heren, maar ook voor de mensen. Wij hebben ook met hun gezonden onze broeder, welke wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben dat hij naastig is. En nu veel naastiger door het groot vertrouwen dat hij heeft tot uw lieden. Het zij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Het zij onze broeders, zij zijn afgezanten der gemeente en een eer van Christus. Wijs dan aan hen de bewijzing van uw liefde en van onze roem van u, ook voor het aangezicht der gemeenten.
Woord van de Heere dat de tekst vormt voor de prediking deze morgen, gemeente, vindt u in het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is, namelijk 2 Korinthe 8, het 9e vers. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in onze voorbeden willen we denken aan broeder W. van den Berg, die weer in het Icasia ziekenhuis verblijft en wiens omstandigheden zorgelijk zijn. Aan zuster Visser Wisse, die nog in het ziekenhuis verblijft, aan broeder A. Schipper, aan Hester Verbaas, aan degene die in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn opgenomen, aan zuster Koedoot Smits die 100 jaar mocht worden, willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wie zijn wij? Nietige kleine mensen. Broos en vergankelijk. Ja, wat erger is. Zondige mensen. Die bij u in de schuld staan. En die schuld uit onszelf nooit kunnen wegnemen. Doe het ons beseffen, Heere. Opdat wij onder de prediking van uw woord en in alles wat in deze dienst gebeuren mag, klein mogen worden. Voor het eerst of opnieuw. Klein onder het feit dat we klein zijn voor u. Maar ook klein mogen zijn of mogen worden onder de zegeningen die u geeft. We hebben deze afgelopen week dankdag mogen houden. En vanmorgen kijken we nog heel even terug. Wie bent u geweest in uw grote goedheid, geduld, trouw, gerechtigheid, heiligheid, soeverein welbehagen? En wij daartegenover, laat het in ons hart leven. En misschien heeft het zo ook wel in ons hart geleefd. Wij zijn geringer dan alle weldaden en dan alle trouw. Dat geldt bijzonder als we weer samen mogen zijn, heren. Kan zo zijn dat we het allemaal erg druk vinden met al de kerkdiensten. Maar laat het zo niet mogen zijn. Laat het een zegen mogen zijn voor ons. Dat u zoveel werk aan ons ten koste legt. En dat u nu alweer komt met uw woord, uw vermaningen, uw ontdekkende en ontgrondende woord. Maar ook met uw bemoedigingen en vertroostingen, met uw geestelijk onderwijs. En we bidden van u, geef de genade om te luisteren. Te luisteren zodat we de boodschap van het woord van deze morgen mogen verstaan. En dat er niets aan ons voorbij gaat. U weet, Heere, dat wij ook daarin zo vaak tekortschieten. Dat onze gedachten zomaar afgedwaald zijn. Of dat de zorgen van het leven zo zwaar op onze geest kunnen wegen, dat ze het luisteren naar uw woord kunnen hinderen. Maar laten die hindernissen en nog zoveel andere meer worden weggenomen. Leg onze gedachten gevangen onder uw woord. En dan bidden we niet alleen dat we de boodschap van het woord begrijpen, al is dat belangrijk. Maar dat het woord door mag dringen tot in de diepste vezels van ons hart. Dat ons hart geraakt mag worden. Zo geraakt dat gesloten stenen harten gebroken worden. En dat we met een gebroken hart uw woord mogen horen. Maak ruimte. Maak plaats in ons leven, Heere, voor uw woord en voor de gezegende werkelijkheid. Dat hij die de Zoon des mensen is, u Heere Jezus Christus, plaats maakt in de harten van zondaren, dwars door alle weerbarstigheid heen, om daar voor uzelf een woning te bereiden. Om het woord van de tekst waar te maken dat u om onzentwil bent arm geworden, daar u rijk was, opdat ge verloren zondaar, die uit zichzelf zo lang door kunnen gaan als rijken en verrijkten, arm wilt maken om ze door uw armoede rijk te maken. Heere, zegen dat voor ons allen, heel in het bijzonder voor uw kinderen. want zij worden opnieuw stilgezet vanmorgen bij de grond waar het heil in te vinden is. Niet alleen in het begin, maar telkens weer in hem alleen. En dat ze die arme vernederde zalig maken, de Heere Jezus Christus, steeds meer nodig gaan krijgen, steeds meer lief gaan krijgen, steeds meer in hem gaan ontdekken. Ontdekken dat al wat aan hem is, ook in zijn vernedering, gans begeerlijk is. Wil u zo bij ons zijn, ook bij de gemeente? We bidden u, Heere, voor allen die hier zijn, ook voor degenen die hier niet kunnen zijn, die door ouderdom, door ziekte verhinderd zijn, of die thuis zijn en bij de kleine kinderen moeten blijven. Wil u heel de gemeente ons allen zegenen op deze zondag en een onverdiende gunst bewijzen door uw woord toe te passen aan harten van zondaren. Zegen u allen die moeilijke wegen gaan. We bidden u voor allen die in rouw zijn. Of dat nu heel kort geleden was, of alweer langer geleden. U weet dat soms juist in de kerk, als we ineens beseffen dat de plaats naast ons leeg is, oude wonden weer opnieuw open kunnen gaan. Wil u bij allen zijn die met een verdriet en met een gemis moeten leven. Wil u troosten, zo zoals uw woord het zegt. Meer dan een moeder troost, zal ik u troosten. We denken ook aan allen die ziek zijn. Broeder van den Berg ligt er weer in het Icasia ziekenhuis. En u weet hoe zorgelijk de omstandigheden zijn. Heere, wil u hem nabij zijn. En laat hij iets mogen ervaren van wat de psalmdichter zegt. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar u alles ziet en weet, sterk hem en allen die hem lief zijn. Zegen u zuster Visser Wisse die nog in het ziekenhuis verblijft. Heere, wil u herstel geven, nieuwe krachten. We bidden dat ook voor broeder A. Schipper. Wees u hem nabij, Heere. En gedenk hem in uw gunst. Zegen ook Hester Verbaas. Wil u ook haar in genade en gunst nabij zijn. We denken aan allen die in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen worden verzorgd en zijn opgenomen. U weet, Heere, wat ieder van hen nodig heeft. Hoe zwak de krachten zijn, soms ook de geestkrachten. Dat we alle dingen niet meer zo kunnen volgen en niet begrijpen. Maar zelfs al zijn we voor u, zelfs al zijn we voor degenen die ons lief zijn, moeilijk bereikbaar. Dat zijn we voor u nooit. Wil u door de verborgen werking van uw geest en woord en bezoeken met uw heil. We dragen zuster Koedoot Smits aan u op, die de hoge leeftijd van 100 jaar heeft mogen bereiken. Heere, we danken u voor uw sparende goedheid. Want wat is het een zegen als we zo oud mogen worden. Maar we vragen u ook of u haar verder zegenen wilt. Poosje dat u haar nog geeft. Laat het zo mogen zijn dat uw genade haar hart mag vertroosten en bemoedigen en voorbereiden op het levenseinde wat komt, ook al worden we 100 jaar. Zegen u ons zo allen. Wees u met de broeders van de kerkenraad. Denk u aan onze vriend en broeder dominee Visser, die kort geleden zijn 25-jarig ambtsjubileum mocht vieren. Geef, Heere, dat de dankbaarheid in zijn hart mag leven en ook in de harten van de gemeente. Maar wil u ook geven dat zelfs na 25 jaar, zelfs na 45 jaar, we altijd leerjongeren blijven. Altijd weer moeten leren wie u bent, wie we zelf zijn, wie de Heere Jezus Christus is. Schenk hem dat. En zegen hem zo, ook in het midden van de gemeente. We bidden dat alles niet omdat wij het waard zijn. Aan onze kant is alles verzondigd. maar wil u het doen uit enkel genade. In en om de verdiensten van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen u samen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Uit de lofzang van Maria, de versen 1, 5 en 6. Lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. 1 en ook het vijfde en het zesde vers van deze lofzang. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Tiende vers van Psalm 68. En gemeente, heeft de dankdag nog wat opgeleverd? U denkt misschien, nou, het was weer een goede dankdagcollecte. En dat is prachtig. Daar mogen we ook dankbaar voor zijn, want daar spreekt liefde uit. Maar dat bedoel ik niet. Heeft het geestelijk nog wat opgeleverd? Al die diensten van afgelopen woensdag. Toen ik over die vraag nadacht van de week, realiseerde ik me dat 45 jaar geleden, toen ik pas begon als dominee in Urk, die vraag met enige regelmaat aan me gesteld werd. Na de kerstdagen, na de paasdagen, na de dankdag, heeft het nog wat opgeleverd? Dat vroeg een godvrezende ouderling, of zomaar iemand uit de gemeente. En als dat aan een dominee gevraagd mag worden, en dat mag, dan mag het ook aan u gevraagd worden. Want we zitten toch niet zomaar in de kerk. Hoe goed het ook is dat u allemaal hier bent, levert het geestelijk gezien nog wat op? Bij Paulus was dat wel zo. Hij spreekt in dit hoofdstuk, niet altijd zijn het gemakkelijke zinnen, maar hij spreekt in dit hoofdstuk over een collecte, we zouden zeggen over de dankdagcollecte. En daar heeft hij heel wat over te melden, maar de kern van de zaak is dat het hem niet gaat om geld, maar om hem. Liever nog om hem te ontmoeten, zelfs in een collecte. De zaligmaker, waarvan hij zegt, die om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Thema van de preek deze morgen is het evangelie van een gevende zaligmaker. In de eerste plaats, heel eenvoudig, gaat dat over een rijke Christus die arm werd. En in de tweede plaats over een arme zondaar die rijk wordt. Het evangelie van een gevende zaligmaker. In de eerste plaats gaat dat over een zaligmaker, een rijke zaligmaker die arm wordt. En in de tweede plaats over een arme zondaar die rijk wordt. Ja, dit gedeelte uit de brief aan de Korintiërs, de tweede brief aan de Korintiërs, gaat over een collecte. In deze tijd dat Paulus in Griekenland is, of misschien in het oosten, in het westen van Klein-Azië, is het in de streken van Jeruzalem en van het beloofde land niet best gesteld. In die eerste eeuw was het in Palestina armoede. Economisch ging het niet goed. Er waren allerlei opstootjes, de voorbereidingen voor de grote opstand tegen de Romeinen in 70 na Christus. En de christenen daar, vooral de christelijke gemeente in Jeruzalem, die leed daaronder. En nu is het zo dat Paulus in de naam van de Heere al eerder heeft mogen verkondigen, het staat in de brief aan de Galaten, draagt elkanders lasten. En als ze het in Jeruzalem niet meer voor elkaar kunnen krijgen om hun armen in levensonderhoud te voorzien en de kosten van de gemeente te bekostigen, dan vraagt hij dringend, maar ook wel ootmoedig, of de gemeenten in Griekenland dat willen doen. En hij herinnert eraan, als hij schrijft aan de Korintiërs, dat ze in Macedonië, dat is helemaal in het noorden, tegen het tegenwoordige Macedonië aan, Bulgarije, dat ze in het noorden in Filippi en Thessalonica, dat ze daar overvloedig gegeven hebben, ook al zijn ze niet rijk. En nu moedigt hij de Korintiërs aan, de handelsstad Korinthe, waar eigenlijk best veel weelde was, hij moedigt ze aan om ook te geven. Maar het is niet alleen dat hij die andere gemeente als voorbeeld stelt. Hij zegt er nog twee dingen bij. Als je zelf zo gezegend bent, zoals jullie gezegend zijn, en dan bedoelt hij in de eerste plaats gewoon financieel maatschappelijke zegen, dan mag je ook wel iets geven, want ten diepste heb je het ontvangen van de Heere zelf. Je geeft alleen maar terug aan de Heere wat eigenlijk al lang van hem was, altijd van hem geweest is. Van u zijn alle dingen, toch? Maar er is nog een hele bijzondere reden die hij op het hart bindt van die mensen in Korinthe die de Heere hebben leren vrezen. Hij zegt, de diepste reden waarom ik dit vragen wil, vragen kan en vragen mag, is dat jullie iets weten wat die heidenen, die er in Korinthe ook talloze zijn, niet weten. Wat zelfs de Joden niet weten, ook al leven ze bij het Oude Testament. Maar dat weten jullie door genade. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Ja, dat had Paulus gezegd in die woorden die ik voor een deel al aanhaalde. Draagt elkanders lasten. Neem de lasten van elkaar voor een deel over als dat kan. En vervult zo de wet van Christus. Wat is de wet van Christus? De wet, zegt Paulus in die oude gelaten brief, waarschijnlijk een van zijn eerste brieven, die wordt vervuld door de liefde. En als er één is die de wet volkomen vervuld heeft, dan is dat niemand anders dan de Heere Jezus Christus. De wet van Christus, dat is dat hij al de wil van God gedaan heeft uit liefde. En wie nou iets van die liefde, van die goddelijke liefde in Christus mag proeven, dan kan het toch niet anders dat hij ook lastdrager wil worden. Meedrager. Omdat de grote lastdrager die het pak van de zonde en van de schuld van heel zijn kerk op zijn rug gedragen heeft, hem voorgegaan is. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. En daar wordt dat uitgelegd. In hele korte, maar heel inhoudsvolle woorden. De genade van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Laten we met die laatste uitdrukking maar beginnen. Hij was rijk. En dan denken we natuurlijk terug aan de tijd voordat de Heere Jezus Christus hier op aarde kwam. Want deze tekst, dat weet u, althans de meeste van u, wordt nogal eens bepreekt in de dagen rondom kerst. En dat kan zeker goed. Hij was rijk. Allereerst rijk in heerlijkheid. Want hij was God. Met die diepe woorden uit de oude belijdenis van Hosea, die soms in de kerk gelezen wordt, niet? Hij was God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Woorden die je nauwelijks met je kleine menselijke verstand kunt bevatten. Maar hij deelde dus in de goddelijke heerlijkheid rondom hem. Waren de engelen die zongen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Want Johannes schrijft het in zijn evangelie, dat die lofzang die in het boek Jesaja voorkomt, dat die lofzang ging over de Heere Jezus Christus. Heerlijkheid. Alle lof en aanbidding van engelen en van de gezaligden die in hem gestorven zijn, omringde hem. Rijk aan heerlijkheid. Rijk ook aan liefde. De liefde van zijn Vader. De liefde van de drie-enige God. Augustinus heeft er zulke diepe woorden aan gewijd. Hij zegt dat voor zover wij mensen daar een indruk van kunnen hebben, de gemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is er een van onuitsprekelijke liefde. Want God is liefde. Onbevattelijk. Maar dan volmaakte liefde. Waar geen smet in zat, waar geen tekort in is. De weelde van de liefde. Rijk. Hij is ook rijk aan genade. Ja, aan alle gaven die God bezit. Onmetelijk. We kunnen eigenlijk alleen maar stamelen. Als het gaat over de onmetelijke rijkdommen die Christus bezat en bezit. Maar zegt onze tekst, hij was rijk, maar hij is arm geworden. Arm. Het is me juist van de week opgevallen, meer dan ooit tevoren. Er staat eigenlijk bedelarm. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt in het begin van de bergrede. Zalig zijn de armen van geest. Je mag ook vertalen, en zelf geef ik daar eigenlijk de voorkeur aan, zalig zijn de geestelijke bedelaars. Bedelaars. Dat is de Heere Jezus dus geworden. Bedelarm, als dat een goed Nederlands woord is. Want toen hij uit de hoge hemel kwam, de troonzaal van God verliet, werd hij mens. Het heilige geheimenis van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus. Maar toen legde hij zijn heerlijkheid af. In zekere zin. Als mens werd hij arm en klein, bedelarm, geboren in een beestenstal, terwijl het evangelie van Kerst ons zegt dat hij nergens plaats vond, dat begon al bij zijn geboorte en heel zijn leven heeft zich dat voortgezet. De vossen hebben holen en de vogelen van de hemel hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft nergens een plek waar hij het hoofd kan neerleggen. Eenzaam. Niet begrepen door zijn vader en moeder. Niet begrepen door de inwoners van Nazareth. Door de kinderen met wie hij speelde toen hij jong was. Niet begrepen door volwassenen toen hij zijn vader hielp. Niet begrepen zelfs door zijn liefste discipelen die hij riep om hem te volgen. Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken. Als er iemand eenzaam geweest is op deze wereld, gemeente, dan is het de Heere Jezus geweest toen hij arm werd. Mogen we ook niet vergeten als in onze tijd, ondanks alle opgeklopte communicatiemiddelen, er steeds meer eenzame mensen komen. Misschien bent u het ook wel. En een kind van God kan momenten hebben in zijn leven dat hij de psalmdichter gaat begrijpen: ik ben eenzaam. Maar zult u het niet vergeten? De arme, vernederde Heere Jezus is eenzaam geweest, zoals niemand van ons het ooit is of zal zijn. En de opperste eenzaamheid was toen hij leed aan het kruis, verlaten van zijn God, zijn Vader. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En we vragen, waarom was dat? Dat hij zijn rijkdom aflegde, dat hij de eenzame, onbegrepene werd hier op aarde. Onze tekst zegt, om uwentwil. Hij werd arm. Ja, je moet er nog iets tussen zeggen. Als je de Bijbel helemaal recht wil doen. Hij werd arm. Hij legde zijn heerlijkheid af. Hij verliet de liefde woning van zijn Vader. Omdat God het wilde. Want heel de weg die de Heere Jezus gaat, van zijn geboorte af tot het kruis, opstanding, hemelvaart, als een weg die vooraf besloten is door God. Hij is gekomen om de wil van zijn Vader te doen. Hij zegt het zelf: mijn spijs en drank is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Maar waarom wilde God dat dan? En dan komen we helemaal bij een kernpunt van onze tekst. Het was Gods wil omdat God zondige mensen niet loslaat. Zijn schepselen niet loslaat. We weten het. Het wordt ons telkens voorgehouden, heel regelmatig in de preek. Wij zijn door God geschapen, maar van God afgevallen. Onze belijdenis zegt dat de mens zich van vele uitnemende gaven heeft beroofd. Ja, dat is de zondeval ten diepste, niet? Dat je jezelf berooft van allerlei goede gaven. En elke zonde onderstreept onze zondeval. We beroven onszelf, we doen onszelf tekort. Vergeet dat niet. Als je jong bent en de wereld je toelacht en er een toekomst lijkt te zijn die al geplaveid is, dit zal je doen en dat zal je doen. En tegelijkertijd moet je, als je eerlijk bent, zeggen: ik zondig mens. Ik beroof me telkens van de gaven die God me schenkt. Iedere zondige gedachte, ieder zondig woord. Zondaar zijn, dat betekent in de woorden van onze tekst ook arm zijn. Tot de bedelstand verlaagd. Arm. Arm, waaraan dan allemaal? Waarvan beroven we onszelf? Wel, je kan heel algemeen beginnen en ik stip dat maar heel kort aan. We beroven onszelf van alle goede gaven van God. Als moeite, verdriet, letterlijke armoede misschien. Als pijn en eenzaamheid zijn intrede doen in ons leven. Dan wil dat niet zeggen dat we noodzakelijk ernstig gezondigd hebben, al kan dat wel zo zijn. Maar meestal is dat niet zo. Maar het is wel zo dat we door de zonde onszelf van alle dingen die zegen heten beroven. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dat oude spreekwoord is door en door Bijbels. Maar arm geworden in de zin van bedelarm geworden, betekent geestelijk arm geworden. We missen God. We zijn God kwijtgeraakt. Ja, dat zijn bekende uitdrukkingen. Maar laat ze eens even wegen op uw hart en in uw hoofd. Wat betekent dat nou eigenlijk? Hebben we er pijn over, verdriet over dat we God kwijt zijn? Wel eens gezegd, misschien juist op de dankdag afgelopen woensdag. Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Want ik mis u. Ik mis uw genade. Ik mis uw gunst. Ik mis uw liefde. En als het zo blijft, dan blijf ik verloren. En dan ga ik verloren. Beseffen we onze armoede? Want we kunnen ook over de ernstigste dingen zo makkelijk praten. De woorden kunnen zo vanzelfsprekend komen. Op huisbezoek. Of als we wat ernstiger gesprek hebben met elkaar. Ja, we zijn arme zondaren. Maar weet u het? Die armoede betekent verloren zijn. Het woord verloren in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, betekent dat ook. Rijp voor de ondergang. Dat verloren schaap was rijp voor de ondergang. Die verloren penning was rijp voor de ondergang. En die verloren zoon was rijp voor de ondergang. En als we naar onszelf zien, dan moeten we het beamen en zeggen, zo is het ook met ons. En als dat nu gaat wegen, door de werking van het woord en van de prediking van het woord en van de Heilige Geest die zich met het woord wil verenigen, omdat hij dat woord zelf gegeven heeft, wat gebeurt er dan? Ja, dan word je ook arm. Arm in de beleving. Echt bedelarm. Dan kun je van je armoede niet leven. Ja, dat weten we wanneer het letterlijk gezegd zou worden. Je kan niet leven als je niets hebt. Maar geestelijk kun je ook niet leven als je niets hebt. Als je armoede werkelijk naar je toe komt en ziet dat je alles mist, Gods gunst mist, een hart mist om hem te vrezen, geloof mist, heiliging mist, noemt u het maar op, dan word je heilig onrustig. En dan krijgt dat oude woord van Augustinus nog een diepere betekenis. Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u. Kijk gemeente, in die armoede daalde de Heere Jezus af. Om uwentwil. Om uwentwil. Ter wille van verloren zondaren. Waarom? Wat bewoog hem? Daar kunt u veel dingen van zeggen, maar u zult moeten beginnen met wat de Bijbel als eerste zegt. Liefde. Liefde van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want al zo lief heeft God. En vult u dan ook maar in de drie enige God. En in het bijzonder God de Vader. De wereld gaat. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet verderven, daar hebt u weer dat woord waar ik het zo even over had. Niet in zijn verlorenheid blijven en verloren gaan. Want dat betekent het woord verderven. in de oorspronkelijke tekst. Niet verderven. God heeft zijn zoon gezonden om uwentwil, opdat hij door zijn armoede rijk zou maken. Zijn armoede. Ja, ik heb er al iets van gezegd. Maar daar moeten we nog wat dieper op ingaan, om te zien hoe God nou die arme zondaar, die bedelaar, die niets heeft, die rijp is voor de ondergang, rijk maakt. Dan zien we de Heere Jezus in gedachten. Hij was rijk, is arm geworden. En we kunnen stilstaan bij zijn geboorte, maar vooral bij zijn leven en bij zijn lijden. Want hij werd geboren om te leven en om te lijden. En vooral dat laatste. Want eigenlijk was heel zijn leven lijden. Denk er nog even over na. De Heere Jezus was volmaakt. God uit God en licht uit licht. Geen enkele zweem van zonde in zijn heilige innerlijk. En hij komt op een aarde en groeit op in een gezin. Ja, vader en moeder, Jozef en Maria waren godvrezende mensen, maar waren ze zondeloos? Nee. De Romeinse kerk zegt van wel, althans van Maria. Maar dat lezen we nergens in de Bijbel, het is ook niet waar. Toch een zondige moeder en een zondige vader. Zondige broers en zussen. In Nazareth, te midden van de jongeren en de ouderen, de buren, de dorpsgemeenschap. Overal kwam hij de zonde tegen. Later in de intieme kring van zijn discipelen. Zelfs bij zijn drie liefste discipelen. Zonde. Professor Wisse heeft niet voor niets gezegd toen hij het had over het lijden van de Heere Jezus tijdens zijn leven. Hij ademde overal de pestwalm van de zonde in. Scherp gezegd. Maar is niet waar? Heel zijn leven was vernedering. Maar vooral als hij het grote lijden ingaat. De beker, zoals hij het zelf noemt, met een woord aan het Oude Testament ontleent. De beker van de toorn en van het lijden aan de lippen zet. Als hij Gethsemane binnengaat en worstelt. Zodat zijn zweet wordt tot druppels bloed. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En het eindigt, althans voor de ogen van velen die er getuigen van waren, het eindigt aan het kruis. De verlatenheid. De gruwelijkste van alle doden. Volgens de Romeinse gewoonte. Zo eindigt het. Arm. Waarom moest dat? Dat moest, zoals onze vaderen zeiden in het prachtige formulier voor het avondmaal. Omdat God ons wilde laten zien dat eer hij de zonde, mijn zonde, jouw zonde, uw zonde. Eer hij de zonde ongestraft kon laten, heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. In de armoede van de Heere Jezus zien we hoe ernstig God de zonde aanrekent. En als een kind van God meer en meer ontdekt wordt aan zijn of haar zonde, gaan ze steeds dieper zien wat heeft het hem gekost. En wat wordt de zonde, de armoede van de zonde, dan bitter. Gezondigd tegen de liefde. De nagels in zijn handen getuigen het. Dat zijn uw zonde, mijn zonde. De nagels in zijn voeten verkondigen het. Jouw zonde, mijn zonde. De speer stoot in zijn zijde. Mijn overtredingen. arm. Ja, dan zeg je, daar is toch niets aantrekkelijks aan. En allerlei wijsgeren uit het verleden hebben dat op de een of andere manier ook wel gezegd. Sommigen van u kennen de naam van Nietzsche, einde van de 19e eeuw, die belangrijke Duitse denker. Die zulke verschrikkelijke dingen gezegd. Hij haatte het christendom. Waarom? Omdat het christendom een slavenmoraal predikt. Christendom verheerlijkt lijden en pijn en klein zijn en zwak zijn. Hij verkondigde de herrenmoraal. En daar heeft Hitler heel erg goed naar geluisterd natuurlijk. De sterke, de machtige, de oergermaan. En al zeggen wij het niet zo hardop, gemeente, in onze postmoderne tijd in West-Europa. Het is nog springlevend. De knappe, de flinke, de sterke, de goed gevormde mens. De oergermaan. Adam, nog springlevend. Maar weet u wat er gebeurt wanneer je nou echt arm wordt voor God? Dan ga je dikke strepen halen door heel dat gebral van een Nietzsche en van anderen. Ook door het gebral van de moderne reclame en van alles wat via de media op ons afkomt. En dan ga je als een arme bedelaar zoeken. En als de Heere door zijn woord en geest iets laat zien van het lijden en sterven van de Heere Jezus, dan ga je hem nodig krijgen. En hem lief krijgen. Zoals de oude vromen het vaak zeggen niet. Want een arme zondaar en een arme Heere Jezus, een vernederde borg, die horen bij elkaar. Want die borg is arm geworden omdat hij rijk was. Hij heeft alles gegeven. De Vader heeft hem overgegeven, zegt de apostel Paulus. Opdat hij ons door zijn armoede rijk zou maken. Denk aan een stukje uit een preek van Maarten Luther, de bekende hervormer. Hij preekte, het is een schets, hij preekte over de bekende woorden uit het begin van het Johannesevangelie. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan tekent Luther de zondaar. Hij zegt, daar lig je. Je benen zijn gebroken. Je bent uitgeput. Een last van zonde te zwaar om te dragen. Je kan niet meer. Herkenbaar? Hij zegt, en daar komt dat lieve lam. Hoort u wat hij zegt? Daar komt dat lieve lam. En het zegt, geef nou al die ellende, dat hele pak maar aan mij. En dan zeg je misschien in je hart, maar ik kan dat pak niet van mijn rug krijgen. Ik heb geen handen van geloof om dat op zijn lucht te leggen. Nee, zegt Luther, dan komt dat lieve lam en het maakt de banden los. En het neemt het pak op en laat het op zijn rug. En het draagt het weg. Want dat staat er in de tekst. En Luther kende zijn grondtalen best. Er staat letterlijk, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegtorst. Wegdraagt. Hij neemt het over. Ziet u daar naar uit? Dat u door zijn armoede, want als hij getekend wordt als het lam van God in het evangelie, dan wordt hij getekend in zijn armoede, in zijn lijden, als het lam wat stemmeloos is voor het aangezicht van die die het scheert, dat het lam uw schuld overneemt. Ja, dan gaat u iets van die tekst verstaan. Door zijn armoede. En weet u wat je als je ouder wordt en je mag iets van die dingen weten, steeds meer gaat ontdekken? Wat een wonder het is dat hij gekomen is. Dat hij de heerlijkheid van de hemel en van de gemeenschap met God verlaten heeft en gekomen is in de armoede als het lam van God om te lijden en te sterven en om de schuld over te nemen en weg te torsen aan het vloekhout. En dan ga je ook, als je misschien al een poos de Heere kennen mag door genade, steeds meer bewonderen. Wat een wonder dat u kwam. Dat is eigenlijk het geheim van de Advent, niet? Dat je 4 zondagen lang, eigenlijk zou het veel langer moeten duren. Heere, wat een wonder dat u gekomen bent. Dat u in de schaduwen al liet zien dat u komen zou. En dat u metterdaad in de volheid van de tijd kwam. In armoede. Dat u in de volheid van de tijd leed en stierf. Eenmaal, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. Voor velen. En wat geeft de Heere dan? Want we lezen natuurlijk onze tekst. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Waarmee verrijkt de Heere dan die bedelaars? Ik denk nog even terug aan het begin van de bergrede. Dat is wel genoemd de intreepreek van de zaligmaker voor zijn ambtelijke dienst. Dat zou je kunnen zeggen. En wat is het eerste wat hij zegt? Het allereerste woord van zijn, mag ik het zo zeggen, intreepreek. Zalig zijn de armen van geest. De geestelijke bedelaars. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Waarmee maakt de Heere Jezus Christus armen rijk? Met het koninkrijk van God. En alle zegeningen die daartoe behoren. Mag ik een paar hele belangrijke noemen? Zonder uitputtend te zijn, dat kan namelijk niet. Want het koninkrijk van God is veel meer dan onze stoutste gedachten kunnen denken. Maar allereerst, weet u wat hij geeft? Ware droefheid over de zonde. Dat is een geschenk. Omdat we dat zelf onszelf nooit kunnen geven. We kunnen het wel een beetje namaken, dat kan. Maar dat is niet echt en dat kan in de ogen van de Heere niet bestaan. Maar echt een verbroken hart en een verslagen geest. De gave van het koninkrijk. Gave van de grote koning. Toevlucht nemen tot Christus. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat heimwee naar hem, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot God, tot de levende God. Dat krijgt ook gestalte in de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dan wanneer hij laat zien waarvoor hij gekomen is. Dat hij in zijn bitter lijden en gehoorzaamheid al de beloften van God bezegeld en bekrachtigd heeft. Als met zijn bloed ondertekend. Wat een genade als de belofte op je hart gedrukt wordt met het zegel van de middelaar daaraan. Zodat je het geloven mag. Geloven wilt. Geloven moet door de dwang van de liefde. Het is waar. Misschien voor die tijd alsmaar geaarzeld, getwijfeld. Mag het wel, kan het wel, als ik op mezelf zie. Maar als hij de belofte door zijn geest indraagt in het hart, dan is het gewis en waarachtig. En als ook de hele wereld, ook de hele godsdienstige wereld, dan zegt het klopt niet, het deugt niet, dan zeg je het is waar. Want ik heb het zelf uit de mond van hem die arm geworden is, daar hij rijk was, gehoord. En genade is op zijn lippen uitgestort. Het is waar. Nog zo'n gave waarmee hij de zijne verrijkt. En naast prinsen plaatst en wereldgrootte, zegt de psalmdichter. Nou, dat is maar ten dele waar, hoor. En dat hoeft ook niet. Ik hoef niet naast premier Rutte te staan of naast Donald Trump. Maar de beeldspraak van de Bijbel is natuurlijk wel waar. Dan worden bedelaars verhoogd tot de allerhoogste hier op deze wereld. Niemand is zo rijk dan een echt kind van God. Waarmee dan? Wel, allereerst, na alles wat ik al genoemd heb, zou je kunnen zeggen, een van de grootste vragen van iemand die worstelt en die de toevlucht neemt tot de Heere, die zegt, ik ben zo blind. Ik zie wel iets van mijn zonde, maar zie ik ze genoeg? En die Christus der Schriften, dat heil wat in hem verzegeld en bekrachtigd is en in het woord is geopenbaard. Wie is hij? Bij hem is ogenzalf. Ik raad u dat gij van mij koopt, zegt de verhoogde Heere Jezus in de brief aan Laodicea. Ogenzalf, opdat gezien moogt. En dat is een van de zegeningen die de Heere, vooral in de kerk of bij de overdenking van het woord, wil geven. Dat je soms plotseling, ook wel eens geleidelijk, dingen ziet, ja, nooit eerder gezien. Zelfs als een tekst bijzondere betekenis voor je kreeg en toegepast is aan je hart, dat je 10 jaar later zegt, ik wist niet dat er dat ook nog in zat. De Heere leidt zijn kerk van licht tot licht in het woord. En dat betekent ook steeds meer licht over wie je zelf bent en wie je zelf blijft. Steeds meer licht hoezeer je de vergevende liefde in Christus nodig hebt. Steeds meer licht hoezeer je de bewaring voor de zonde nodig hebt. Licht. Is dat niet een reden om te pleiten, Heere, geef me licht. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. Wat nog meer? Een andere vraag waar een zoekende zondaar mee worstelt is zijn schuld. U ziet voor u die gestalte van Bunyan met het pak op zijn rug. Hoe kom ik van dat pak af, van die schuld af? Ja, dat gaat niet zomaar. En daar ontdekt de Heer zijn kinderen ook aan, hoor. Al gaat dat bij de een misschien dieper dan bij de ander. De Heer ontdekt al zijn kinderen eraan dat ze niet zomaar van hun schuld afkomen. Dat het een dure prijs gekost heeft. En dat alles van ons eraan moet. Maar wat een genade als hij het laat zien. En de Heer Jezus Christus als die enige borg en zaligmaker uitdraagt. En je mag ontdekken dat er in hem verzoening gevonden is. Dat machtige woord wat hij uitspreekt, kort voor zijn heengaan op Golgotha. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De schuld is betaald. De straf is gedragen. Wat en rijk. Als je dat door het geloof mag ontdekken. Arm geworden om de zijne zo rijk te maken. En dan nog één ding. Weet je wat ook zo rijk is? Als je nou in alle gebrekken, met alle struikelingen die ons mensen eigen zijn, met de Heere leert wandelen. Hem leert volgen. Dat er bij hem ook reinigende genade is. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt de apostel, reinigt van alle zonden. En dat is bij u toch ook zo? Die ga je bij het ouder worden toch steeds meer nodig krijgen. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Wat een zalig maken. Wat heeft het hem gekost? En ik kom terug bij de vraag van het begin. Heeft de dankdag nog wat opgeleverd? Maar laat ik het maar breder trekken. Heeft de prediking die u al die jaren hier in Barendrecht heeft mogen horen, wat opgeleverd? Zouden we niet de stilte opzoeken en die vraag aan de Heere stellen? Want daar dringt de prediking ook altijd op aan. Om met het woord de stilte op te zoeken. Heren, hoe is het nu? En als u dan eerlijk zeggen moet, ja, wat de prediking heeft opgeleverd in mijn leven, ik moet het antwoord schuldig blijven, omdat ik in mijn hart weet dat ik nog vreemdeling ben van de genade. Als het zo is, dan spoort de Heere u aan door middel van zijn woord en bijzonder door middel van de prediking. Vliet, vlucht, zoek mij terwijl ik te vinden ben en roep mij aan terwijl ik nabij ben. De goddelozen verlaten zijn weg en keren zich tot de Heer. Hoe moet dat? Heere, bekeer me. Maak mij arme, verloren zondaar rijk door uw armoede. En als we er iets van mogen kennen, dan is de dankdag niet beperkt tot die ene dag aan het einde van het jaar. Dan komt er iets van de dankbaarheid in heel ons leven openbaar. Ik weet het, soms verhuld, soms zo ver weg helaas, maar toch, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan beleef je echt dankdag. Amen. dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u kwam. In een wereld die niet naar u vroeg en ook nooit naar u vragen zal, totdat u komt. U kwam en u zocht het verlorene. Daar waar het zich bevindt, midden in de verlorene. O, wil u vandaag onder ons, zo ook door de prediking of door het lezen van uw woord, verlorene zoeken. Want u bent arm geworden terwijl u rijk was, toch om het verlorene rijk te maken. Heere, zoek u verlorenen op, die u wilt zalig maken. Ja, u bent bereid om de grootste van alle zondaren op te zoeken en te redden van het verderf. Laat dat de vrucht zijn van de prediking. En geef, Heere, dat we met deze dingen bezig mogen zijn. Ook tussen de diensten. Breng ons vanmiddag weer samen. Als een ander gedeelte van uw woord onze aandacht vraagt. En het gaat over het evangelie voor de komende zondaar. Wil ook dan opening geven in uw woord en bediening in het luisteren. We bidden u, vergeef al het verkeerde wat ons aankleefde in spreken of in luisteren. Neem het weg uit genade en zegen het uwe om Jezus wil. Amen. 113, het vierde vers, is onze slotzang. Wie is aan onze God gelijk? Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.